Goedemorgen gemeente, iedereen hartelijk welkom in deze eredienst. Het is goed om elkaar te ontmoeten rondom het geopende woord. Iedereen die meeluistert of later de dienst terugluistert, ook van harte welkom. De dienst wordt vanmorgen geleid door dominee J. Boom uit Schravenmoer. De eerste twee collecten zijn voor de diaconie en de kerk en worden gehouden na het zingen, na de preek. De derde collecte wordt gehouden bij de uitgang en in de koffiehoek. En deze is bestemd voor de wijkkas. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. Volgende week zondag is de diaconiecollecte de GZB zomercollecte. Zomerzendingscollecte. De bloemengroet van de gemeente gaat vanmorgen naar mevrouw T. van Meteren Groeneveld, Weverstraat 533. Ze moest in de achterliggende week met hartproblemen worden opgenomen in het Beatrix ziekenhuis. Wij hopen met haar man en haar kinderen en kleinkinderen dat ze na het plaatsen van een pacemaker weer spoedig mag thuiskomen om verder te herstellen. Wilt u de bloemen bezorgen, dan kunt u zich na de dienst melden bij de heer Bot. De diensten voor volgende week zondag om 9:30 in de Grote Kerk. De voorganger is dominee G.D. Hof uit Renen. Om 16:45 in de Exoduskerk is de voorganger onze eigen pastoraal medewerker, proponent Hans Hogesteger. Vanmiddag komen we om 16:45 samen in de Exoduskerk. Dominee Westerhout uit Hasselt zal dan de dienst leiden. Tot zover de afkondigingen. Wij beginnen de dienst vanmorgen met psalm die de kinderen van de zonneschool hebben geleerd. En dat is psalm 111 vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. Wij wensen elkaar een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij God de lof toezingen met woorden van Psalm 147. Laat Heeren lof ten hemel reizen. We zingen Psalm 147, het eerste en ook het tweede vers. Wij gaan luisteren, gemeente, naar Gods goede geboden zoals we die vinden opgetekend in het boek Deuteronomium, in Deuteronomium 5. We horen ook de samenvatting die de Heer Jezus Christus van die geboden gegeven heeft. Zo wijst God ons de weg van het echt goede leven, de weg van het leven met Hem en tot zijn eer. We gaan als antwoord op de geboden en de samenvatting zingen uit gezang 227, het eerste, tweede, vierde en vijfde couplet. Daar bidden we om Gods vergeving en zingen we ook ons vertrouwen uit op die vergeving van onze schulden. Laten wij nu Gods geboden horen. Geboden die beginnen met de belofte, ik ben de Heere uw God. Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, ook van de zonde, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zinloos en leeg gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht, de rustdag, om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heer uw God u van daar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus Christus heeft al deze geboden vervuld. En hij sprak: gij zult lief hebben, de Heer uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met alle kracht. Dat is het eerste en het grote gebod, en het tweede eraan gelijk: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, zoeken wij het aangezicht van de Heer onze God en bidden we hem om de leiding en verlichting door zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere God van hemel en aarde, Gij die hemel en aarde in uw hand houdt en die als Heere alle dingen regeert en leidt. Gij die u naar ons toegewend hebt en die dat op deze zondagmorgen bij uitstek weer laat zien dat u zich naar ons toewendt. Wij roepen u aan en wij danken u en wij prijzen en loven uw naam om wie u bent. De God van majesteit en glorie, maar ook de God van ontferming en van grote genade. Wij roepen u aan en wij zeggen u van harte dank dat wij op deze zondagmorgen elkaar mogen ontmoeten in de kerk, in het huis van gebed. Wij zeggen u dank dat we dat mogen doen als mensen met de belofte van u dat u zich naar ons toewendt. Dat u naar ons toe komt en dat u een woord voor ons hebt, een boodschap. Omdat u boodschap aan ons hebt. Ons kleine mensen kent u. U weet ook hoe wij op deze zondagmorgen weer hier zijn gekomen. Wat we hebben meegebracht in ons hart aan blijdschap en verdriet. U weet, o God, hoe onze week was. U weet ook waar we naar uitzien en naar verlangen. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht, zo verschillend als we zijn, ieder in onze eigen situatie. En nu mogen we deze dienst in uw handen leggen, want u weet volmaakt wie we zijn en u hebt ook zoveel geest, zoveel macht, zoveel creativiteit, dat u ook ieder van ons in die eigen omstandigheden weet te bereiken, weet aan te spreken. Heere God, wij komen voor u en wij belijden onze afhankelijkheid van u, want ja, deze dienst is voorbereid en alle dingen zijn gereed gemaakt om deze dienst te laten plaatsvinden. Maar Heere, ook al hebben wij de taak om dat te doen, mensenwerk schiet daarin wel tekort. We hebben u zelf nodig om ook werkelijk aangesproken te worden, om u te ontmoeten, om getroost te worden, gesterkt te worden. We hebben u zelf nodig om tot geloof te komen. We hebben u nodig om in het geloof gesterkt en bevestigd te worden. En wij bidden u daarom, kom door uw Heilige Geest en woon in ons midden. Wilt u de woorden die we lezen, die we uitzingen en ook die we horen in de verkondiging, wilt u die zo bij ons brengen dat het past bij wat wij nodig hebben? Wilt u dichtbij zijn, Heere, en wilt u ons helpen, ons als gemeente zegenen, de ouderen, de jongeren, de kinderen ook, in wat zij mogen horen deze morgen? We bidden om uw zegen, om geopende harten, om ontvankelijkheid, om concentratie ook, ondanks de warmte die onze aandacht soms kan laten verslappen. Heere, we bidden u, geef ons alles wat nodig is. We bidden u dat voor allen die in uw naam samenkomen, dichtbij, maar ook ver weg. Heere, misschien zijn we op vakantie geweest, of misschien zijn we op dit moment op vakantie en luisteren we van afstand mee ook met deze dienst. Heer, als we op vakantie zijn geweest, hebben we misschien de gemeenten ontmoet, elders, soms heel ver weg. Broeders en zusters die samenkomen, soms in heel andere omstandigheden dan wij. Maar rondom datzelfde evangelie en diezelfde boodschap van Jezus Christus mag verkondigd worden. Van u die zich in uw genade naar ons toewendt en die ons opzoekt. Die ons zondige mensen, dwalende mensen, terecht wil brengen, thuis wil brengen, bij u wil brengen. Heere, wij bidden u, wilt u zo overal zijn waar broeders en zusters samenkomen. Heere, onze God, we belijden u dat we al die dingen niet verdienen die wij van u vragen. Als wij uw geboden gehoord hebben, dan weten wij ook dat wij mensen zijn die niets bij u kunnen neerleggen als recht. Maar wij bidden u, zie ons in uw genade aan. In Jezus, in zijn werk, in zijn offer. Hoor ons uit genade alleen. Amen. De schriftlezing in deze dienstgemeente vinden we in het laatste hoofdstuk van het boek Rut. Rut 4. En dat is ook de afsluiting van dat korte boekje Rut. En ik denk dat heel veel van ons de geschiedenis van Rut wel kennen. Ook van de jongeren, ook van de kinderen. Dat jullie weten van Rut. En dat was nou niet echt vanwege vakantie, hè, dat Rut en haar man en haar zonen naar Moab zijn getrokken. Dat was niet omdat ze op vakantie gingen, maar dat was omdat er hongersnood was. We weten ook dat er zoveel tegenslag kwam in het leven van Naomi, dat haar man, haar zonen overleden. En dat ze uiteindelijk met één schoondochter, met Rut, terugkeerde in Bethlehem. En daar heeft die schoondochter Rut, die heeft daar Boas ontmoet. En boven hoofdstuk 4 staat dan ook Boas trouwt met Rut. En dat hoofdstuk gaan we samen lezen. Rut 4. Intussen ging Boas naar de poort en ging daar zitten. En zie, de losser, over wie Boas gesproken had, kwam voorbij. Toen zei hij: kom eens hier en ga hier zitten, u daar, hoe u ook heet. En hij kwam daarheen en ging zitten. En hij haalde 10 mannen uit de oudste van de stad en zei: gaat u hier zitten. En ze gingen zitten. Toen zei hij tegen de losser: het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit het land Moab teruggekomen is, verkocht. En ik heb gezegd: ik zal het u ter oren doen komen door te zeggen: koop het in aanwezigheid van de inwoners en in aanwezigheid van de oudsten van mijn volk. Als u het wilt lossen, los het. En als u het niet wilt lossen, vertel het mij dan, zodat ik het weet, want er is niemand om het te lossen, behalve u en ik na u. Toen zei hij: ik zal het lossen. Maar Boas zei: op de dag dat u het land van de hand van Naomi koopt, koopt u het ook van Rut de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Toen zei de losser: ik kan het voor mij niet lossen, anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronde richten. Neemt u voor uw rekening wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen. Nu was het vroeger in Israël bij de lossing en bij de ruil gewoonte om de hele zaak te bevestigen. Iemand trok zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste. En dit diende als bewijs in Israël. Dus zei de losser tegen Boas: koopt u het voor uzelf. En hij trok zijn schoen uit. Toen zei Boas tegen de oudste en heel het volk: u bent vandaag getuigen dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is, en alles wat van Giljon en Machlon geweest is. Daarbij neem ik voor mijzelf Rut, de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuigen. En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden, wij zijn getuigen. Mogen de Heere deze vrouw die in uw huis komt maken als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. En mogen uw huis worden als het huis van Peres, die Tamar en Juda baarde door het nageslacht dat de Heere u uit deze jonge vrouw geven zal. Zo nam Boaz Rut en ze werd hem tot vrouw. En hij kwam bij haar en de Heere gaf haar dat ze zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi, gelooft zij de Heere die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die beter voor u is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot. En ze werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Ze zeiden, bij Naomi is een zoon geboren. En ze gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Dit nu zijn de afstammelingen van Peres. Peres verwekte Hezron, Hezron verwekte Raam, Raam verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salma, Salma verwekte Boas, Boas verwekte Obed, Obed verwekte Isaï en Isaï verwekte David. Tot zover de schriftlezing. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart in het hart. Halleluja. We staan stil bij dit gedeelte, gemeente, en u zou als kerntekst kunnen beschouwen wat we gelezen hebben in vers 17, het eindvers van vers 17. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Obed is de vader van Isaï, de vader van David. En boven de preek heb ik dan geschreven, David's roots, de wortels van David. Voordat we daarbij stilstaan, gaan we met elkaar zingen uit de huwelijkspsalm, psalm 45. Gelezen over het huwelijk van Boaz met Rut en we gaan in psalm 45 daar ook over zingen, over de vreugde van het huwelijk en de blijdschap die in deze psalm die wordt uitgezongen. Die mogen wij overnemen. Straks leidt men haar in statie uit haar woning in kleding rijk gestikt tot haar koning. En in plaats van uw doorluchte en vrome vaderen zult gij eerlang uw zonen zien vergaderen. En daarin horen we ook iets van die roots, van die wortels, van die generaties. Het 7e en 8e couplet van psalm 45. Straks na de preek, gemeente, zingen we, zonder dat ik het verder aankondig, uit Psalm 77, het zesde en zevende vers, waarin de woorden voorkomen: de Allerhoogste maakt het goed na het zure, geeft hij het zoet. Psalm 77, vers 6 en 7 zingen we straks na de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Wij waren een paar weken geleden in Frankrijk op vakantie in Normandië. Dan ga je zo zondags ook naar een Franse gemeente daar. En ja, dan moet ik zeggen, dan is het toch wel een groot gedeelte van zo'n dienst wat je niet letterlijk kunt begrijpen. Maar zo goed is mijn Frans niet. Maar het viel mij op in de dienst waar we op een bepaalde zondagmorgen waren, dat steeds het woord transformé voorbij kwam. Transformeren, vernieuwen, veranderen. En dat alleen al zo'n woord wat dan langskomt, dat geeft je dan alweer heel veel te denken. God verandert, God transformeert. En zo doet God dat. Hij maakt alles nieuw, hij maakt alles anders. Dat is Gods werk. Waar hij komt, daar worden de dingen nieuw. Daar worden mensen ook nieuw en relaties nieuw. Hij maakt het altijd anders. Net ook anders vaak dan je geneigd bent te denken uit jezelf. Net anders dan wat wij mensen er zo doorsnee van vinden. Hij maakt het net anders ook dan wij ons van huis uit opstellen. God zorgt altijd voor een wending en keert de dingen om. Hij rekent dan ook niet zoals wij rekenen. En God past zich niet aan onze opvattingen. Gods waarheid staat zo vaak juist haaks op de wijsheid van de wereld. En wat voor ons mensen die ja, zo vaak leven in een stuk vervreemding van God, afstand, zondige mensen, wat voor ons normaal is, dat is voor God helemaal niet normaal. En daarom stuurt hij de dingen van ons soms helemaal ook in de war. Hij keert de dingen om en maakt de dingen anders. De Heer Jezus zei het al, hè? Hij maakt de eerste tot de laatste. De laatste tot de eerste. En je zag het bij de Heer Jezus. De mensen die dachten dat ze wat voorstelden, ja, daar ging de Heer Jezus aan voorbij. Terwijl hij bleef staan bij degene die helemaal niet meetelde. En hen zocht hij op. Hij transformeert. Hij maakt nieuw. Hij maakt anders. Kan voor ons soms ook best een beetje irriterend zijn, hè, die eigenaardige manier van doen van God. Maar juist zo, zoals hij het doet, zo maakt hij het goed. Weet je, misschien ook uit je eigen leven wel zo. Dat hij op een manier te werk ging waarvan je nooit gedacht had dat je leven zo zou kunnen gaan. Maar dat hij het juist zo goed maakte. Dat hij juist zo zijn goedheid en zijn rijke genade uitdeelde. Dat hij juist zo tot zijn doel komt met je leven. Zo kom je tot je recht, tot je bestemming, doordat hij alles anders en nieuw maakt. Wel, gemeente, dat zien we ook wel heel erg in de geschiedenis van Rut, van Naomi, van Boas. Bekende geschiedenis, waarvan we dus aan het eind lezen dat het uiteindelijk gaat om de wortels van David. De voorouders van David. En daarmee de voorouders van onze Heer Jezus Christus. En voordat we nu stilstaan bij dat punt van wat Davids wortels zijn en wat dat betekent, moeten we eerst even kijken naar de wortels van Boas en Rut zelf. Waar kwamen die mensen vandaan? Rut en Boas. Daarvoor moeten we ver terug, naar een ver verleden. Lang voor de tijd van Boas en lang voor de tijd van Rut. Eerst maar eens Rut. Die vrouw die uit Moab meekwam en die mocht getuigen. Uw God is mijn God, uw volk is mijn volk. Dus kijken naar haar wortels. Waar kwam zij vandaan? Nou, je had in vroege tijd had je Abraham. En die Abraham die had een neef, die heette Lot. En Lot was uit Sodom gevlucht toen de stad verwoest werd. Hij ging zo lang wonen in een grot met de twee dochters ook die met hem meegevlucht waren vanuit Sodom. En Lot had geen vrouw meer. En die twee dochters van hem die hadden geen man. Je kunt het nalezen in Genesis. Wat doen die dochters dan? Dat is niet zo mooi allemaal. Maar die dochters van Lot, die voeren hun vader Lot dronken. En dan liggen ze iedere nacht bij hem. Die dochters willen moeder worden. En ze ontvangen een kind van hun vader. Het kind van die ene dochter heet Benami. En het kind van de andere dochter krijgt de naam Boas. Moab, bedoel ik. Moab. En die Moab, daar stammen de Moabieten van af. Daar stamt ook Rut van af. Moab. Rut is een Moabitische vrouw. Is niet zo'n nobele afkomst dus. Niet zo'n schone afkomst van Rut. Zij komt voort uit Moab. Ze komt voort uiteindelijk uit menselijk gedoe, onrein gedoe. Daar is Moab uit voortgekomen. En nu even naar die transformatie, naar die omkering, naar die verandering door God, door zijn werk. Als je nou leest in Rut 3, en dan lezen over Rut, en die komt in de nacht op de dorsvloer van Boas. Boas slaapt daar, want ze zijn hard aan het werk, die boeren. En er moet oogst binnengehaald worden. En daarom blijft Boas er ook maar slapen daar op de dorsvloer. Op het land. En Boas heeft ook gedronken, staat erbij. En Rut, die wil dat hij haar man wordt. En ze hoopt ook dat zij moeder wordt. En iedereen die Genesis 19 kent, die weet van Lot en zijn dochters, dronken en ze willen moeder worden. Rut komt op de akker van Boas en Boas is dronken en zij wil zijn vrouw worden en zij wil ook moeder worden. Iedereen die Genesis 19 kent, die denkt eigenlijk al te weten wat er dan gaat gebeuren. Ja, je zou kunnen zeggen wat daarin in Rut 3 allemaal beschreven staat. De filmmakers van onze tijd, die zouden het wel weten op dat punt. Je houdt je adem in als je het leest. En wat gebeurt er? Nou, niet wat je denkt. Als Boas wakker wordt daar op de dorsvloer, dan zegt hij, als hij haar ziet en herkent, gezegend bent u door de Heere. Als hij haar ziet, dan zegt hij, ik wil eerst danken u, danken, God danken. En ik wil jou, Rut, de zegen van God toebidden. Dat is mooi, hè? Zo heel anders als het wordt. Als God je leidt, als hij de regering van je leven in handen heeft, als hij de regisseur is, dan gaat hij het anders leiden dan dat het altijd was, hoe dat het ging in het verleden. Hij maakt het nieuw. De Heere zorgt dat je naar iets heel anders gaat kijken en iets meer gaat nastreven dan gewoon wat genoegens van de wereld, genoegens van je lichaam. Hij leert je hoger zien. Boas zegt, ik dank en ik bid en ik zegen jou. Daar in de nacht. Ja, dat is even als het gaat over de wortels van Rut en hoe God dat anders maakt. En dan gaan we kijken naar Boas zelf. Daarvoor moet je terug naar Genesis 38. Ook al niet zo'n fraaie geschiedenis, gemeente. Want we lezen in Genesis 38 over Juda, de zoon van Jacob. Juda die 3 zonen krijgt. En 3 zonen die heten Er, Onan en Sela. En Er trouwt met Tamar, maar korte tijd later sterft Er. En volgens het recht van Israël moet de broer van de overledene dan trouwen met die vrouw, zodat er toch nageslacht zal komen. En dat nageslacht wordt dan geteld als kinderen van die overleden man. Dus niet van die broer die later met die vrouw trouwt. Nee, het nageslacht telt als nageslacht van de overledene. En Onan moet die plicht dus vervullen. Maar Onan weigert het. Hij wil geen nakomeling die voor de wet zoon van zijn overleden broer zal zijn. En God straft Onan daarvoor. En Onan sterft. En dan is er nog een broer. Maar die is veel te jong. En vader Juda zegt dan tegen Tamar, je moet nou maar een poosje wachten. Sela is nog niet oud genoeg om met jou te trouwen. Maar ja, als Sela eenmaal oud genoeg is om te trouwen met Tamar, dan geeft vader Juda hem nog steeds niet aan Tamar. Want Juda denkt, nou ben ik 2 zonen die met haar getrouwd zijn geweest kwijtgeraakt. Straks raak ik die 3de zoon ook nog kwijt. En dan lezen we Genesis 38, dan onderneemt weduwe Tamar zelf actie. Het is ook een soort wraak van haar. Ze vermomt zich als prostituee en ze verleidt haar schoonvader Juda. En zo krijgt ze een tweeling van haar schoonvader. Peres en Zera. Er is een verhaal in Genesis 38 dat gaat over de zogenaamde zwagerplicht. En dat betekende voor Israël dat je dus nageslacht verwekt voor je overleden broer. En dat moest volgens de wet van God zo gebeuren. Maar nu dit, gemeente, die Peres die voortkwam uit Juda en Tamar. Een van die tweeling, die Peres. Die voortkwam uit Juda en Tamar omdat Onan en Juda niet hadden geluisterd naar Gods gebod. Dat je voor de overleden broer voor nageslacht moet zorgen. Die Peres is nu de voorvader van Boas. En Boas, daar gaat het nou heel anders. Boas verwekt nageslacht voor een overledene, hebben we gelezen in Rut 4. Terwijl Boas dat eigenlijk helemaal niet verplicht is. Want die gestorven jongen, die Machlon, waar Rut mee getrouwd was geweest, die gestorven jongen, die was Boas broer niet eens. Die was een achterneef of zo. En opnieuw zie je dan dus hoe God het anders maakt. In het verleden wilde niemand aan die wet van God voldoen om voor je overleden broer voor nageslacht te zorgen. En nu gaat Boas, die voortkomt uit Peres, die Boas die gaat voor nageslacht zorgen voor een overledene bij wie die dat helemaal niet verplicht is. Het is vrijwillig. God zorgt voor het onverwachte. Het gaat niet meer als vroeger. Hij brengt iets nieuws aan het licht. Boas werd losser. Losser. Dat begrip moet ik ook even verhelderen misschien, gemeente. Want het komt een paar keer voor in dit hoofdstuk. En het is heel belangrijk voor dit hoofdstuk. En wat is nou een losser? Wel, dat is dus een familielid van een overledene die heel het bezit overneemt van de overledene, zodat die bezittingen, de grond en alle bezittingen die er zijn, dat die niet buiten de familie terechtkomen. Die losser neemt dat over, zodat het in de familie blijft. En zo'n losser is Boas. Ging dus over land en zo, over bezit. En die andere losser, die Boas erbij had geroepen, omdat hij het eerst het aanbod krijgt, ja, die denkt ook alleen aan het land.
Hij hoeft er niet lang over na te denken. Als Boas zegt, joh, jij staat vooraan, jij bent nummer 1. En als het gaat om het lossen, het overnemen van de bezit van de gestorvene, hoeft hij er niet lang over na te denken. Dat land van Elimelech, van Machlon en Giljon, dat bezit, dat neemt hij over. Dat is die vast van plan. Die eerste losser, zijn naam staat er helemaal niet bij, hij is wat anoniem. Maar hij weet dat Naomi en Rut weduwen zijn, zonder kinderen. En dat dus het land en de vrucht van het land, dat het voor altijd voor hem zal zijn. Omdat hij weet dat er geen andere erfgenaam is die het veld later kan claimen. Kan hij zelfs gedacht hebben dat hij het in het jubeljaar, als hij het land moest teruggeven, dat hij het dan nog mocht houden. En het komt hem zo helemaal ten goede. Het komt ook zijn imago ten goede, zijn sociale positie. Als hij al dat bezit overneemt wat van die gestorven mannen is geweest. Ja, ik word de losser, zegt hij. Maar dan? En dan komt Boas plotseling met nog iets anders. Hij zegt, luister goed, dat land is niet losverkrijgbaar. En hoe hij dat zo kon zeggen allemaal, gemeente, daar ga ik nu niet op in. Want het is al ingewikkeld genoeg, denk ik. Maar dit weten we, dat die andere anonieme losser, dat hij het dan opeens niet meer wil hebben. Want hij weet, straks krijgt Rut een kind bij mij en dan is dat voor de wet een nakomeling van Machlon, die overleden jongen. En als die jongen groot wordt, dan is dat land alsnog voor die jongen en niet voor mij. En dan heb ik nog niets. Nee, dan begint hij liever maar niet aan dit avontuur. En die man verdwijnt voorgoed in de anonimiteit. Nadat hij die toentertijd gebruikelijke sandaalceremonie, dat ze de schoen gaven aan elkaar, dat hij die had laten plaatsvinden. En zo ziet hij op symbolische wijze af verder van zijn rechten. Hij wil het opeens niet meer, want hij hoort, hey, het gaat niet alleen over land, het gaat ook over Rut. Want dat kan betekenen dat ik het toch allemaal nog kwijtraak in de toekomst. Ja, en als hij dan heeft afgezien van zijn rechten, dan is de weg vrij voor Boas. Hij neemt het land en hij trouwt met Rut. En samen met haar krijgt hij een zoon die hij met liefde beschouwt als niet zijn zoon, maar als de wettige zoon van de gestorven Machlon. Nou, gemeente, mag ik even samenvatten, voordat we verder kunnen echt bij die wortels van David terechtkomen. Even samenvatten, uit die duistere toestand met Lot en zijn dochters. Er werd Moab geboren. Maar Moabs nakomeling Rut, die doet op die dorsvloer niet zoals die moeder van Moab ooit. Zij neemt niet snel een dronken man in bezit om daar voortijdig zwanger door te worden. Dat is één. En de tweede is, uit die vreemde geschiedenis van Tamar en haar mannen, daaruit komt Peres voort. Maar de nakomeling Boas, Peres nakomeling, die weigert niet om de zwagerplicht te vervullen. Hij vervult die zelfs zonder dat hij het verplicht is. En daarmee, gemeente, is in deze geschiedenis het beeld van Rut en Boas getekend als twee mensen in wie leven de Heere de duistere en schandelijke daden van het voorgeslacht als het ware omkeert. Die daden van Lot en zijn dochters tegen alle fatsoen. Tegen de wet. Hier worden twee mensen door de Heere bij elkaar gebracht die meer doen dan ze schuldig zijn, zou je bijna zeggen. Rut die alles achter heeft gelaten om bij Naomi te zijn. Boas die het aandurft om die buitenlandse vrouw te trouwen. En zo op een bijzondere wijze die familie in stand te houden. Wat betekent dat allemaal? Nou, dat heeft nu te maken, gemeente, met het einde van het hoofdstuk. De schrijver van het boekje Rut weet
dat nog maar 3 generaties later dat er een koning geboren zal worden.
Een koning die voor Israël niet weg te denken is. Koning David.
Zijn naam is groot. Hij zal in Israël altijd genoemd blijven worden. Hij was een man naar Gods hart. De uitgekozen man om het koningschap van Israël op zich te nemen. Om het koningschap glans te geven. En ten diepste is dat hij een afbeelding zou zijn van Gods koningschap over Israël en over de volken van deze aarde. David beelde dat af. Als we hier nu horen over Boas en Rut, horen we dus iets over de wortels van deze David. Nu wordt door de God van Israël de weg gebaand voor deze koning. De weg wordt gebaand. God werkt aan de wortels van David. Hij bouwt. Hij werkt toe naar David. En nu kan het niet zo zijn dat die koning David voortkomt uit mensen die Gods geboden bespottelijk hebben gemaakt. Nee, David komt voort uit mensen die geleerd hebben God te eerbiedigen en zijn geboden te eerbiedigen. In liefdevol ontzag. Mag ik daar vandaag even de nadruk op leggen, gemeente? Er wordt vaak gezegd, en dat is ook terecht, bijvoorbeeld naar aanleiding van Matthäus 1, dat de Heer Jezus is voortgekomen uit zondige mensen, allerlei mensen die allerlei verkeerde dingen deden, en dat hij het niet te min vond om daaruit voort te komen, om daaruit geboren te worden. Dat is waar. Maar vandaag worden er vanuit Rut 4 op gewezen dat die wortels van David en zo ook van de Heer Jezus, dat die wortels door God geheiligd zijn en gereinigd. Ja, God ziet zondaren aan en hij geeft hen een plek in zijn plan. Maar hij laat die mensen geen zondaren. Hij schept een geslacht van rechtvaardigen. Boas, Rut. En hoeveel nadruk valt er ook niet op, bijvoorbeeld in het Oude Testament, dat de psalmen zingen erover. God heeft de rechtvaardigen lief. Zegt de rechtvaardige dat het hem goed zal gaan, maar de goddeloze zegt de goddeloze dat het hem niet goed zal gaan. En ook als het gaat over de geboorte van de Heer Jezus. Dat je leest over Zacharia en Elisabeth. Rechtvaardig en godvrezend. Jozef en Maria. Rechtvaardig en godvrezende mensen. Een heilige familie. Nicodemus, die de Heer Jezus ging begraven. Hij was rechtvaardig en godvruchtig. En dat is dus toch eens iets van een correctie die ik daarin krijg. En die ik ook wil doorgeven aan u. Ja, de Heer Jezus is uit zondige mensen geboren. Uit Tamar en Rahab, uit Rut en Bathseba. Dat is 100% waar. Maar het is net zo waar dat God die zondaren heeft gemaakt tot heiligen. En zo heeft gemaakt tot mensen met wie hij iets kon in dat plan van hem. En zo doet hij dat toch nog steeds? Ja, hij neemt zondaren aan, wie je ook bent, hoe groot je zonden zijn, hoe zwart, hoe verschrikkelijk je het hebt gemaakt, hoe ver je ook af bent van hem. Dan gaat hij met je aan het werk en transformeert je, vernieuwt. Dat kan een breuk betekenen ook in de generaties. Dat hij helemaal opnieuw begint. En dat vanaf een bepaald moment, vanaf een bepaalde generatie, de mensen bij hem horen. Hem dienen, hem eren, zijn geboden hoog houden. Bang zijn om te zondigen vanwege de liefde tot God. God maakt nieuwe mensen van je, zoals hij dat gemaakt heeft van Boas en van Rut. Zien we ze zo voor ons in de velden van Bethlehem? Ze trouwen, het is vreugde, het is blijdschap. Daar in de velden van Bethlehem, wat zal er over gesproken zijn? Boas heeft die buitenlandse vrouw getrouwd.
En samen dienen ze God. De velden van Bethlehem waren er vol van. Het zijn die velden van Bethlehem waar later de stem van de engelen klonk. Daar waar twee mensen eenmaal elkaar de liefde verklaarden. Een Joodse man, een Moabitisch meisje. Daar zongen later de engelen de lof van God. Vanwege de geboren zoon van David, de Heere Jezus Christus. Als hij op een ezelsveulen de stad van Jeruzalem nadert, roepen de mensen Hosanna, gezegend hij, de zoon van David. En die man, die zoon van David, werpt zijn schaduw al vooruit, zou je kunnen zeggen, hier in Rut 4. Dat heb je wel eens, hè, jongens en meisjes, dat je bent zelf nog niet bij de deur van je huis, maar je schaduw die is er al, die is al op de drempel. Je schaduw is hier al vooruit, die is er eerder dan jij. Zo werpt de Heer Jezus een schaduw vooruit hier in Rut 4. En deze Davidszoon, deze Jezus, geboren dus ook uit Boas en Rut. Ja, hij zorgt dat twee dingen gebeuren als wij hem mogen kennen. Kijk, met die twee dingen wil ik afsluiten, gemeente. De Heer Jezus Christus, de Zoon van David, die zorgt voor twee dingen. En die twee dingen zien we hier ook in Rut gebeuren. Want hij werpt hier zijn schaduw dus al vooruit. In de eerste plaats door hem, door de Heer Jezus Christus, gaan buitenstaanders erbij horen. Kijk maar naar Rut. We lezen hier hoe zij volledig lid wordt van de verbondsgemeenschap van Israël, waaraan ze zich heeft gewijd. Daarin blijkt de trouw van God, zijn opzoekende liefde. Vreemden en verworpenen kunnen door het geloof in de God van Israël toetreden tot het verbond en zelf tot rijke zegen zijn voor andere mensen. Rut, ze wordt één met het volk van God. Ze gaat er helemaal bij horen. Ze krijgt de zegen van de oudsten van de stad, van de gezagsdragers. En ze ontvangt een kind en het is een Joodse jongen. Door de Heer Jezus gaan buitenstaanders erbij horen. Wat bemoedigend is dat. Ook als we zoveel buitenstaanders om ons heen hebben, zou ik bijna zeggen. En we gewoon zoveel buitenstaanders kunnen ontmoeten ook elke dag. Door de Heer Jezus gaan buitenstaanders erbij horen. We zijn er al zoveel bij Gods volk gaan horen door Jezus. Hij heeft het toch zelf gezegd voor hij ging lijden en sterven. Als ik straks van de aarde verhoogd zal zijn, dan zal ik ze allemaal naar mij toe trekken. En dat doet hij ook. En daarvan mag u toch hopelijk ook getuigen. Jij mag daar hopelijk toch ook van getuigen. Dat Jezus je met touwen van liefde naar zich toe heeft gehaald. En dat hij je echt bracht bij het vaderhart van God. Je was ook ver weg. Je hebt jezelf misschien ervaren als buitenstaander. Maar hij opende je ogen voor zijn heerlijkheid. Voor zijn liefde. Ook in het offer dat hij bracht. Waarin hij in zijn liefde tot het uiterste is gegaan. Hij bracht je terecht. Hij heeft niet gerust voordat alles volbracht was. Nou, wie hem zo ontdekt, die kan niet anders dan hem ook lief hebben. En met Rut mee zeggen. Ja, uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Mag ik er van harte bij horen? Dat is het eerste. De Heer Jezus zorgt dat buitenstaanders erbij gaan horen. En dan tot slot. Door de Heer Jezus worden arme mensen, hulpbehoevende mensen, vervuld met het goede. En dan vraag ik u even te kijken nog naar Naomi. Schoonmoeder. We weten allemaal wel van Naomi toen ze terugkwam in Bethlehem, dat ze zei, ik ging vol weg naar Moab, ik ben leeg teruggekeerd. Ze was terug van weg geweest. Maar haar verdriet was groot, haar moeite was zwaar toen ze terugkwam in Bethlehem. Ze was terug. En tegelijkertijd was Naomi, hoewel ze terug was, was ze nog steeds zo ver van huis, zal ik maar zeggen. En ze was nog lang niet de oude. Ook al was ze weer terug in Bethlehem, want ze was alleen. Ze zegt, noem mij maar Mara, bitterheid. Maar moet je ze nou eens zien, hier in vers 15 en 16 in Rut 4. Moet je nou Naomi eens zien. Er is een klein jongetje als nakomeling. Hij zit op haar schoot. En er staat daar een krachtig en een vermogend man, Boas, die voor haar zorgt straks als ze ouder zal worden. Haar nieuwe schoonzoon. Hij zal voor haar zorgen. Ze heeft een kindje op haar schoot. Haar kleinkind. En ze heeft een schoondochter, Rut, van wie de mensen zeggen, ja, die is voor u nog beter dan 7 zonen. Zie Naomi daar. Ze heeft opnieuw de zorg van God ontdekt in haar leven. Ze heeft nieuwe zin gekregen in haar leven. Ze heeft gemerkt dat hij het werk van zijn handen niet loslaat. Zo zit ze daar. In Rut 4. En hoe belangrijk is dat voor ons gemeente? Natuurlijk. Naomi had kunnen zeggen, nou heb ik dit allemaal, dat kindje en een nieuw huwelijk voor Rut en zo. Maar ja, ik heb er mijn man en mijn zonen niet mee terug. En dat is waar natuurlijk. Maar wat een wonder. Dat ondanks dat, als er toch nieuwe zin komt in het leven, nieuwe taak, nieuw perspectief. Ja, daar zorgt de Heer Jezus nu voor. Daarom heet hij ook Heiland. Degene die heelt. En wie heel is. De heler. Wat een zegen als de Heer laat merken dat hij dezelfde is gebleven. Ik vind dat van die prachtige woorden in Psalm 33. Dat hadden wij ook nog moeten zingen deze dienst. Psalm 33 zingt over de nieuwe blijken van Gods gunst. Kun je daar iets bij voorstellen? Zoiets is het bij Naomi. Er zijn nieuwe tekenen, nieuwe blijken van Gods gunst voor haar. Vraag daarom, gemeente, en zoek dat. Hoe het ook met je gaat. Want je zegt het misschien ook, ik ben Mara, het is bitter. Bij mij is het allemaal in de war. Bij mij is het alleen maar duisternis. Bij mij is het alleen maar eenzaamheid. En ik word overstelpt door verdriet. Hoe het ook met je gaat. Zoek naar die nieuwe blijken van Gods gunst. Hoe moeilijk je weg misschien ook is. Vraag om nieuwe tekenen van Gods ontferming en van zijn liefde. Een nieuwe taak. En geloof dat hij die u geven wil en geven kan. In welke vorm dan ook. Het kunnen woorden zijn die hij tot je spreekt. Het kunnen gebeurtenissen zijn die plaatsvinden. Maar het kan ook zijn een diepe en een stille vrede die neerdaalt in je binnenste. Maar wat het ook is, als God weer naar je omkijkt en je dat mag merken, dan zal het echte troost zijn voor je ziel. Vraag het hem, hoe donker het ook is. En hij zal erin voorzien. Waarom? Wel om het werk, om de verdiensten van de grote zoon van Boas, Jezus. Ook uw koning. Ook jouw heiland. Amen. Gemeente, er is een bericht van overlijden en daarom wil ik u vragen op te staan, zodat ik dit bericht kan meedelen. Na een korte periode van minder goede gezondheid heeft zij de regie van het leven uit handen moeten geven en is vredig van ons heen gegaan, mijn lieve moeder, schoonmoeder, oma, oma Snoepje, Dirkje de Jong van Andel, Dikkie, weduwe van Arie de Jong op de leeftijd van 83 jaar. Overleed zij op 30 juli 2018. De begrafenis heeft plaatsgevonden gisteren zaterdag 4 augustus op de algemene begraafplaats aan de Haarhof. Zo de nieuwsbrief ook kunt lezen. Zuster Jong was een betrokken, krachtige moeder en schoonmoeder en oma die een belangrijke plaats in de familie innam. Laten wij bidden om troost en kracht voor de familie. En laten we samen nu een moment stil zijn om haar te gedenken. Mag gaan zitten. We nu ook samen bidden voor degenen die zijn achtergebleven na het overlijden van zuster de Jong van Andel. We willen ook bidden voor mevrouw Van Meteren. We willen bidden voor Bart van Zanten die een operatie moet ondergaan morgen. We willen samen danken voor mevrouw Bijleveld, samen met haar, ook bidden voor haar. En we danken samen met Levinus Maas dat de kuren goed zijn aangeslagen en dat er positieve resultaten zijn. Verder bidden we voor alle die op vakantie zijn en die thuis zijn, ook die het moeilijk hebben. Laten we samen danken en bidden, gemeente. Heer onze God, wij komen u van harte dank zeggen dat u de God bent die dingen nieuw maakt, mensen nieuw maakt, verhoudingen nieuw maakt. Wij danken u voor de vernieuwer, de Heilige Geest, die in de kracht van het offer en van de opstanding van de Heer Jezus alle dingen nieuw maakt in ons leven, nu al in beginsel, maar ook eenmaal in volle glorie en volle heerlijkheid. En wij beseffen, o God, als wij voor u komen, we beseffen dan ook onze eigen roots, onze wortels. We zijn heidenen van huis uit. Ook al is onze familie misschien al generaties lang christen, onze roots liggen in het heidendom. En daarom kunnen we niet prat op gaan, Heere God, dat wij of dat onze familie voor u heeft gekozen. Maar we belijden, het komt helemaal van uw kant. U bent de eerste geweest en u bent altijd weer de eerste. En u zorgt dat het anders wordt en dat het nieuw wordt. Dat hebben we te danken aan de Davidszoon. Uit Boas geboren en toch ook meer dan Boas was hij, Christus. Geef, o God, dat onze wortels meer en meer in hem worden vastgehecht. En dat wij vaster komen staan in hem. Dan zullen wij merken, en er zullen ook anderen in ons leven merken, hoe u van heidenen heiligen maakt. Wij bidden u, o God, dat u het verschil zult maken, niet alleen in ons leven, maar we bidden u dat ook voor diegenen die nog vreemd zijn aan u. Als bij mensen nog van generatie op generatie goddeloosheid wordt doorgegeven en u niet in beeld bent, dan bidden we u, o God, bemoedigd door het woord van vanmorgen, laat dat ophouden. Doorbreek die lijn van de generaties op een heiligende en vernieuwende manier. Dat de reinigende en heiligende kracht van het offer van de Heer Jezus binnenstromen. Dan is er een nieuwe geboorte. Een geboorte vanuit de Hoge. Een geboorte vanuit U. En dat ook bij ons niet zal ontbreken, o God. Wij komen U bidden. Bidden dat U wilt zijn met alle Naomi's die zich Mara noemen, waar het bitter is of zuur in het leven. Geef na het zure het zoet. Heren, dat kan toch alleen als we dat kind zien. Bij Naomi zat het kind op schoot en Heren, U wilt ook ons het kind laten zien, het kind Jezus. Dat Hij het zoet maakt in ons leven. Dat Hij ons bemoedigt. Dat Hij ons troost. Wees bij ons, o God, als we achterop zijn geraakt, als we dwalen. Als we zwerven, als we alleen zijn. Als we worstelen. Als we onze weg niet begrijpen. Als we treuren en tobben. Neem onze zaak ter hand, Heer Jezus. Maak het tot uw zorg. Zo bidden we u. We bidden u zo met name ook voor degene die zijn achtergebleven nadat Dirkje de Jong van Andel is overleden. Troost en sterk hen. En laat de woorden ook uit de rouwdienst, laten de woorden met hen meegaan. Dat u zelf hun zon en hun schild bent. We bidden u voor mevrouw Van Meteren. Wilt u ze zegenen en wilt u de behandeling zegenen? We bidden u voor Bart van Zanten. Zegen de operatie. Bewaar en spaar hem. En geef hem dat hij zo ook zich mag verwonderen over uw goedheid. Ook door die middelen van de medische wetenschap die er zijn. Heer God, wij komen u bidden voor mevrouw Bijleveld. Ook danken dat ze weer in Gorkum mocht terugkeren. Maar Heer, u weet wat ze op haar hoge leeftijd ook nodig heeft aan kracht en aan moed. Heer, wil geven dat ze veilig mag zijn onder uw vleugelen. We danken u dat Lovinus Maas mocht horen dat de kuren zijn aangeslagen. Hartelijk dank voor uw zegen over die middelen. En wilt u met hem meegaan en geven dat er ook verder herstel mag zijn. Wees zo met allen die ziek zijn, die moeite en kruis kennen. O God, wij bidden u, wilt u zijn met degenen die op vakantie zijn. Wilt u zijn met degenen die niet meer op vakantie kunnen of voor wie dat niet meer hoeft. Heren, wat kunnen we ook thuis vrede van u ontvangen. Heren, geef dat ze dat ook mogen ervaren. Wij komen zo u vragen om uw nabijheid voor de gehele gemeente, voor de kerkenraad, voor allen die als vrijwilliger in de gemeente hun taken verrichten. Heren, wilt u hen zegenen en wilt u hun werk bekronen met uw zegen. Heren, wilt u de gemeente zo leiden. U bent haar opperste herder. Gaan voor. En laat de gemeente tot een licht zijn in deze stad. Uw licht verspreiden. Ook heel persoonlijk, ieder van ons. Heere God, wij bidden u zo. Ga met ons mee. Laat het een goede, gezegende, rijke en feestelijke zondag zijn. Ga met ons mee. Oud en jong. Vreugde en verdriet. Om Jezus wil. Amen. We gaan nu ons slotlied zingen, gemeente. Dat is gezang 467. We zingen daaruit het eerste en het vierde couplet. Gezang 467, het eerste en vierde. Gemeente, ga nu van hier, ontvang en draag met u de zegen van de Heere. Wees ook zelf tot een zegen. En de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u en jullie zijn vrede. Amen.